Gemeente, zingen we nu Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En wat er verder volgt in het 8e vers, in het 9e vers. Wij noemden u de versen 8 en 9 van Psalm 103.
Gemeente, we vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het boek Numeri. Daarvan hoofdstuk 21, de eerste 9 versen. We noemden nu Numeri 21 vanaf vers 1 tot en met 9. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Numeri 21. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël. En hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël aan de Heere een gelofte en zei: Indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden, en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen trokken. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heere zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting van Psalm 51 en daarvan het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaas zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrek nederviel. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 51. Gemeente, met Gods hulp willen wij een preek voor u lezen van dominee H.J. Achteres. De tekstwoorden voor deze preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, nummer 21 en daarvan het achtste vers. Nummer 21 vers 8, waar we Gods woord lezen. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Wij gaan zingen de collectezang, Psalm 107, de versen 9 en 10. Onder het zingen zal er worden gecollecteerd voor diaconie en kerk. En de extra collecte tijdens de derde rondgang is bestemd voor de kerk. We zingen Psalm 107, de versen 9 en 10. gemeente, de tekst van vanmorgen bepaalt ons bij de Heere gedenkt in de toorn des ontfermens. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats een verdiende straf. In de tweede plaats een onverdiend middel. In de derde plaats een gegeven middelaar. Dus als thema schrijven we onder de tekst: de Heere gedenkt in de toren des ontfermens. Drie gedachten. Ten eerste, een verdiende straf. U kunt dat vinden in de versen 4 tot en met 7a. In de tweede plaats, een onverdiend middel. Daarvan spreken de versen 7b tot en met 9. En tenslotte in de derde plaats een gegeven middelaar. Dan trekken we de lijn vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. We zullen letten op de woorden van Christus zelf, die we kunnen vinden in Johannes 3, de versen 4 tot en met 16. Een verdiende straf. Wat is het volk Israël dicht bij Kanaan geweest, 2 jaar na de uittocht uit Egypte? De Israëlieten hebben 12 verspieders Kanaan ingestuurd. Deze mannen hebben hun ogen uitgekeken in het land vloeiende van melk en honing. De kinderen weten vast wel wat ze bij zich hadden toen ze terugkwamen. Grote druiventrossen van Eskol. 10 verspieders brachten een kwaad gerucht voort. Ze zeiden: de steden hebben hele dikke muren. Die kunnen wij nooit innemen. We hebben ook reuzen gezien. In vergelijking met deze grote mensen zijn wij maar als sprinkhanen. 2 andere verspieders, Caleb en Jozua, brachten een goed gerucht voort van het land Kanaan. Welke verspieders hebben de mensen geloofd, kinderen? Ik denk dat jullie het al weten. De 10 verspieders die een kwaad gerucht hebben voortgebracht. Het volk ging murmureren en klagen. Och, dat wij in Egypteland gestorven waren. Och, dat we in de woestijn gestorven waren. De Heere nam deze zonde heel hoog op. Hij heeft deze zonde ook gestraft. De Heer heeft gezegd: alle mannen van 20 jaar en ouder die de 10 plagen in Egypte hebben meegemaakt, zullen sterven in de woestijn. En dat is ook gebeurd. We zijn nu in Numeri aangekomen, waar het eind van de woestijnreis wordt beschreven. Dus bij die 2 jaar moeten we nog 38 jaar tellen. 40 jaar zijn bijna voorbij. Iedere dag zijn 40 mannen gestorven. Dat betekent, als al die namen iedere week voorgelezen zouden worden, dat er elke week bijna 300 namen zouden klinken. Wat ernstig. Zo was het in de woestijn. En nu, in deze ogenblikken, is het volk Israël bijna bij Kanaan. In de verte zien ze de bergen en de heuvels al. Hun harten gaan sneller kloppen. Dat is het beloofde land, vloeiende van melk en honing. De eerste gevechten worden al gehouden. We kunnen dat lezen in de eerste 3 versen van ons teksthoofdstuk. Een stukje Kanaan wordt al veroverd. Dat mogen ze de naam Horma geven. Maar om werkelijk in Kanaan te komen, moeten ze nog 1 land door. Dat is het land Edom. In Numeri 20 lezen we dat Mozes toestemming vraagt aan de koning van Edom om door zijn land te trekken, met de belofte: We zullen u geen kwaad doen. Maar de koning van Edom is bang. Hij sluit met een zwaar bewapend leger de grenzen. Het volk van Israël moet helemaal om Edom heen trekken. Dat is een afstand van 400 kilometer door de woestijn van Araba. Onder een brandende zon. Aan weerszijden ingesloten door steile bergen. En dan gebeurt er nog iets. We lezen in vers 4. Doch de ziel van het volk werd verdrietig. Jongens en meisjes. Zou dat een verdrietig zijn? Zoals jij wel eens verdrietig bent. Dat je misschien huilt. Dat de tranen over je wangen biggelen. Nee, dat wordt met het woord verdrietig niet bedoeld. De mensen worden opstandig tegen God en tegen Mozes. Het is voor het eerst in de Bijbel dat we dit in deze volgorde lezen. Het volk Israël heeft vaak gemopperd en is vaker opstandig geweest. Maar altijd mopperden ze eerst tegen Mozes en indirect via Mozes tegen de Heere. Hier lezen we dat het volk eerst spreekt tegen God, daarna tegen Mozes. Ze spreken tegen God, de zeer overvloedige fontein van alle goed. Hoe noemen we dat als we in opstand komen tegen God? Dat is majesteitsschennis. Daarna mopperen ze tegen Mozes, de oogappel van God. Het volk staat met gebalde vuisten tegenover God. Ze zeggen, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood. Is dat waar? Nee, dat is een leugen. Want het volk heeft manna gekregen. En wat zeggen ze nog meer? Ook geen water. Maar dat is ook niet waar. Dat is ook een leugen. Want er is water gekomen uit de steenrots. Ze zeggen, onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Is dat waar? Nee. Manna heeft de smaak van zoete honingkoeken. Manna heeft juist een heerlijke smaak. Dus het volk spreekt niet de waarheid. En dan is er nog iets. Paulus heeft geschreven in zijn brief aan de Korintiërs. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Met andere woorden, als het volk moppert over het manna in de woestijn, dan mopperen ze het volk ten diepste op Christus. Dan veracht het volk Christus. Want Paulus ziet in Christus het geestelijke manna. Daarom schrijft hij daar zo over. Wat gebeurt hier? We zien de zonde van de verdachtmaking. De zonde van de ondankbaarheid. Van de opstand. Van de verachting van het manna. Maar we zien ook daarin ook de verachting van Christus. En dat wordt door de Heere heel hoog opgenomen. Opeens zijn ze er. Waar komen ze vandaan? Slangen. Ze komen tevoorschijn van onder granieten blokken. Van onder de cactussen. Ze kruipen en krioelen door het mulle zand. Er zijn heel veel slangen tegelijk. Ze bijten hier, ze bijten daar. Een oude man slaakt een kreet en valt in het zand. Een man in de kracht van het leven is korte tijd ziek en hij sterft. Een kind wordt gebeten en roept auw. Het holt naar de tent en roept mama, papa, ik ben gebeten. Ik heb zo'n pijn. In het Hebreeuws staat er voor vurige slangen nachash sarap. In het woord sarap klinkt ook het woord dat we het meervoud terugvinden bij de serafijnen. Vurige slangen. Waarom vurig? Vanwege de kleur? Het zou zomaar kunnen. Vanwege de pijn die een beet teweeg brengt. Dat zou ook zomaar kunnen. De Israëlieten kregen klachten van misselijkheid, braken, hoofdpijn en wazig zien. Ik denk dat de Israëlieten snel de medicijnen die in de tenten waren gebruikt hebben. Misschien hadden ze nog wel zalfpotten. Misschien was er wel een dokter onder hem. Wie zal het zeggen? Maar het hielp allemaal niet. Er kwamen klachten van verlamming, van de ademhalingsspieren, van de hartspier. Er kwamen klachten van onderhuidse bloedingen en bloedingen op andere plaatsen in het lichaam. Men raakte in shock. En er staat er zo heel aangrijpend. En er stierf veel volk van Israël. Als wij met elkaar nadenken over slangen, waar denk jij dan aan? Mijn gedachten gaan terug naar het paradijs. Daar was ook een slang. De duivel was in de slang. Wat heeft de duivel gezegd? Hij heeft gelogen. Hij heeft gevraagd, is het ook dat God gezegd heeft? Daar heeft de slang, de duivel, Adam en Eva gebeten. Vanaf dat moment stroomde het zondegif door hun aderen. Elders in Gods woord vinden we diverse malen een relatie tussen de slang en het spreken. Denk maar aan Psalm 140. Zij scherpen hun tong als een slang. Of aan Romeinen 3. Slangenvenijn is onder hun lippen. Als ik vanaf de preekstoel naar u kijk, zit u aandachtig te luisteren. U bent keurig gekleed. En toch, terwijl ik dat niet zie, weet ik vanuit de Bijbel dat we met elkaar te maken hebben met een heel grote nood. Want we zijn allemaal dodelijk verwond. We zijn gebetenen. Het gif, het venijn, doortrekt ons hele bestaan. Alle delen van ons menselijk bestaan zijn aangetast. Ons verstand is verduisterd. Onze wil is verdorven. Ons hart is boos. En onze hartstochten zijn ontregeld. En om nog eens een woord te gebruiken, we zullen straks horen dat de Heere Jezus zelf dat woord gebruikt in het Nieuwe Testament. We zijn met elkaar aan het verderven. Dus het wordt het ieder moment dat we leven erger met ons. Net als eten, dat aan het bederven is. Toen in 1992 een vliegtuig van een Israëlische maatschappij neerstortte in de Bijlmermeer, waren de laatste woorden van de piloot die in de verkeerstoren hoorbaar waren, "We are going down, we are going down, we dalen, we dalen." Als we het overzetten klinkt het, we zijn aan het verderven. Ons leven is als een gestadige dood. Weet u wat zo aangrijpend is? Van nature zijn we daar ongevoelig voor. We zijn net als de mensen Laodicea. We zijn rijk en verrijkt en weten niet dat we ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt zijn. Hoe noemen we dat? Juist, dat is onze doodstaat. Als u daar nog niet mee bekendgemaakt bent, vraag dan, Heere, wilt u mij daarover ontdekkend licht geven? Wilt u mij mijn ellende en nood recht en grondig leren kennen? O Heere, mag ik u leren kennen, zoals u bent in uw goddelijke deugden? Maar mag ik ook mezelf leren kennen, zoals u me ziet, als een zondaar of zondares? En als de Heilige Geest u of jou daarmee bekend maakt, dan gebeurt er wat. Dat kunnen we lezen bij het volk Israël in vers 7. Het volk komt tot Mozes en ze zeggen, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Het volk Israël komt met een schuldbelijdenis. Ze zeggen, wij hebben tegen de Heere gezondigd. jongens en meisjes, hoe staat de naam van de Heere in vers 7 gedrukt? Met 5 hoofdletters. Dat betekent dat er in het Hebreeuws staat Yahweh, Heere, verbondsgod, God van het genadeverbond. Dat grote volk Israël heeft ook eenmaal met elkaar rondom de berg Sinaï gestaan. Daar heeft de Heere zijn wet afgekondigd, zoals die iedere zondagmorgen in het midden van de gemeente wordt voorgelezen. We moeten niet denken dat deze wet is afgekondigd en gegeven in het kader van het werkverbond. Zo mogen we niet denken. De Heere heeft de wet gegeven in het kader van het genadeverbond. Bij de berg Sinaï heeft de Heere het genadeverbond opnieuw geopenbaard. Weet u wat we daarin zo duidelijk zien? Dat de Heere niet het verderf van het volk en van ons op het oog heeft, maar hij heeft het behoud van het volk en van ons op het oog. En als het volk zegt, wij hebben gezondigd tegen de Heere, dat is de verbondsgod, dan hoor je daarin dat ze gezondigd hebben tegen een goeddoend, een heilig, maar ook een rechtvaardig God. Dat maakt de smart zo diep, zo pijnlijk gevoeld wordt. Ze belijden, wij hebben gezondigd tegen een God die ons alleen maar heeft nagewandeld met goeddoen, met zijn genade. Ze belijden ook dat ze gezondigd hebben tegen Mozes. Ze geven eerlijk toe dat ze Gods oogappel hebben aangeraakt. Wat opvalt is dat het volk niet klaagt over de gevolgen van de zonde. Geloof maar, kinderen, dat in de tenten zieke mensen lagen. Opa's, oma's, kinderen, maar ook baby's. Dat kan niet anders, maar daar klagen ze niet over. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Of met de dichter van Psalm 51. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Het volk heeft dus in dat murmureren de val uitgeleefd. Dat doen wij ook. We zijn met elkaar onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik denk in dit verband aan zondag 10, waarin het gaat over voor- en tegenspoed. Als u in uw leven te maken gekregen hebt met tegenspoed, bent u het dan meteen eens geweest met God? Als u te maken krijgt met krommingen in het levenslot en de Heere gaat met u een diepe weg, zegt u dan meteen, Heere, het is goed wat u doet. Ik dank u dat u toornig op mij geweest bent. Gemeente, er is meestal heel wat voor nodig om een mens op die plaats te brengen. Meestal komen er waarom-vragen in ons op. Vaak heeft het ook te maken met opstand. Nee, we staan niet altijd meteen zichtbaar met gebalde vuisten. Maar die gebalde vuisten zijn wel in ons hart te vinden. Of niet, jonge mensen? Als je verkering uitgaat, dat is toch tegenspoed? Dat vind je toch moeilijk? Dan zijn er toch ook die gebalde vuisten van binnen? Of je wordt heel ernstig ziek? Of je moet een geliefde missen en afstaan aan de dood? Weet u wat dan zo nodig is? Precies hetzelfde als wat het volk hier heeft meegemaakt. Het komt bij Mozes en zegt, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Hier vinden we in het Oude Testament een zuiver kenmerk van het leven der genade. Misschien zijn er onder ons die tobben met de vraag, is de Heere in mijn leven begonnen of ben ik zelf begonnen? Wat ik in mijn hart meemaak, is dat een zaligmakende overtuiging of is het een algemene overtuiging? We hebben maar één ziel. En als het over deze vragen gaat, moeten we maar eerlijk met onszelf omgaan. Hier vinden we zo duidelijk hoe de Heere in een zaligmakende overtuiging werkt. We komen wel eens mensen tegen die een kneep in hun geweten hebben gekregen. Dan zeggen ze, ik heb gezondigd. Soms moet het er diep doorheen. Ze hebben soms slapeloze nachten. Ze hebben vaak veel angst. Maar je mist iets, namelijk het element. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Als de Heere zaligmakend werkt, dan laat hij een druppel van zijn liefde in uw hart vallen. Dan drukt hij zijn goddelijke deugden af in uw hart, in uw ziel. En dan gaat u het belijden met de Israëlieten. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Of u zegt met David, tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dan wordt de Heere zo goede tieren. Dat gaat u echt zien. Ook dat u daar altijd aan voorbij geleefd hebt. De Heere is zo getrouw. En wie bent u? Wie ben jij er tegenover? Een mens vol van zonde, ongeloof, liefdeloosheid en ondankbaarheid. Dan kom je zelfs de haat tegen in je hart. O, dat hoogmoedige bestaan. Dan zegt u, Heere, ik ben een rebel. Ik heb tijdelijke en eeuwige straf verdiend. Zo krijgt u de Heer ook lief, in wie hij werkelijk is, in zijn goddelijke deugden. Stelt u gedagvaard wordt in de rechtszaal en het vonnis klinkt, u bent schuldig, ik veroordeel u tot die en die straf, dan kunt u een hoger beroep gaan. Maar het kan ook zo zijn dat u het vonnis, als u dat hoort, in uw hart goedkeurt. Zo is het ook met het vonnis van de hemelse rechter. Dan doet de Heer het niet verkeerd. We lezen het ook in Micha 7. Ik zal des Heer de gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. De Israëlieten stonden met gebalde vuisten tegen de Heer. Er was opstand, ze waren boos op God. Nu belijden ze dat ze strafwaardig zijn. Hun gebalde vuisten zijn lege, rechteloze handen geworden. We zullen de tweede gedachte gaan horen over een onverdiend middel. De Heere geeft een onverdiend middel in hun leven. Eerst waren ze voortdurend bezig om God aan te klagen. Maar nu wordt het precies omgekeerd. Ze klagen zichzelf aan. Ze krijgen een mishagen aan zichzelf. Dan gaan ze Mozes vragen, bid de Heere dat we deze slangen van ons wegnemen. Eerst was er een gebalde vuist. Daarna een lege hand. En nu zijn er gevouwen handen. Bid de Heere dat we deze slangen van ons wegnemen. We zien hier iets van een verbroken hart en een verslagen geest. Tussen de regels doorlezen we dat de Israëlieten helemaal goedkeuren wat de Heere doet. Ze laten hem vrij. Soms hoor je iemand zegt, dan zeg ik tegen de Heere, ik heb straf verdiend, werpt u mij maar in de hel. Maar gemeente, dat is onbijbels, dat is van de duivel. Want de Heere vraagt nooit van ons dat we zeggen, werp mij maar in de hel. Het is iets anders dat we doorleven dat we strafwaardig zijn, dat we helwaardig zijn. Maar op dat moment worden wel de handen gevouwen. En gaan we bidden om een middel ter ontkoming. We lezen zo teer in vers 7. Toen bad Mozes voor het volk. In gedachten zien we hem daar staan. Te midden van het volk. Tussen al die zieke mensen. Tussen de gebetenen. Mozes als voorbidder. Tussen een schuldig volk en een heilig God. Toen bad Mozes voor het volk. Wordt het gebed verhoord, zodat de slangen worden weggenomen? Nee. We lezen heel duidelijk in vers 9 dat die slangen voortdurend mensen bleven bijten. De toorn van God in de straf bleef. Daarom heb ik als thema boven de preek gezet, gedenk in de toorn des ontfermens. Ja, de Heere gedenkt in de toorn des ontfermens. Dat gaat hij doen. Dus de toorn blijft, maar te midden van de toorn gedenkt de Heere des ontfermens. Mozes krijgt een opdracht. De Heere zegt, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. De Heere opent zelf een weg. De Heere wijst een redmiddel aan. We weten van de buitenbijbelse overlevering dat in het gebied waar het volk verkeert op dat moment heel veel kopermijnen zijn. Er zijn verkladers die zeggen dat het koper voor de slang uit die mijn is gebruikt. Maar daar gaat natuurlijk heel wat tijd overheen. Ik denk dat het waarschijnlijker is dat heel snel wat koperen spullen onder het volk verzameld zijn. En dat Mozes gebruik gemaakt heeft van de twee kunstenaars in het leger. Aholiab en Bezaliel, die ook de kunstvoorwerpen in het tabernakel hebben gemaakt. Toch gaat er wel wat tijd overheen. Om een koperen slang te maken, moet er eerst een mal gemaakt worden. En er moet een heet vuur gemaakt worden. Het koper moet smelten en vul verder maar in. Maar toch breekt er een moment aan dat ergens tussen dat immense grote volk van 2 miljoen mensen op een verhoging een 120 jaar oude man staat met in zijn hand een lange stang. Bovenaan die stang is een gekrulde koperen slang. Hij schittert in het zonlicht. Het is een slang zonder vergif, geheel onschadelijk. Misschien denkt u, is dat niet dwaas? Is dat niet een dwaas middel? U hebt toch zelf zojuist gezegd dat de slang alles te maken heeft met de duivel? Nu wijst de Heere nota bene een slang aan. Calvijn gaat ook op deze vraag in. Hij zegt, er zijn mensen die het een belachelijk middel vinden. Had de Heere niet beter een lam kunnen aanwijzen? Een lam heeft alles te maken met onschuld. En toch, gemeente, het moest een slang zijn. Weet u waarom? De slangen die al bijtende rondgaan, hebben alles te maken met de straf van God. Zoals de koperen slang pas zichtbaar was als hij hoog was, zo moet de deugd van Gods gerechtigheid ook verhoogd worden. Zo moeten alle Israëlieten de straf op hun ongerechtigheid zien. Daarom heeft de Heere de opdracht gegeven om een koperen slang te maken. In de versen 8 en 9 valt iets op. Daar wordt in het Nederlands hetzelfde werkwoord gebruikt. Als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Aanzien. In vers 9 komen we dat woord ook tegen. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Maar in het Hebreeuws worden verschillende woorden gebruikt. Als we het Hebreeuwse woord dat in vers 8 vertaald is met aanzien letterlijk zouden vertalen, heeft het de betekenis van kijken, van algemeen zien. Je moet denken, jongens en meisjes, aan dat je in een auto zit. Al rijdend zie je alles heel snel voorbij komen. Dan kijk je wel, maar je kijkt oppervlakkig. Het is een algemeen zien. In vers 9 heeft aanzien de betekenis van aandachtig zien. Jullie zijn misschien wel eens in het Rijksmuseum geweest. In een van de zalen hangt de prachtige schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht. Ik weet zeker dat, als je wel eens geweest bent, je er niet vluchtig voorbij gerend bent. Nee, dan ga je op een plekje staan waar je het schilderij goed kunt zien. Dan ga je heel aandachtig kijken. Je gaat de details bekijken. Dat is de betekenis van het woord aanzien in vers 9. Je zou ook kunnen zeggen dat het de betekenis heeft van vertrouwen. Daar kunnen we een les uit leren voor de prediking en voor het persoonlijk leven. In vers 8 moet Mozes van de Heere de boodschap aan het volk brengen. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Dus Mozes moet aan de gebetenen de noodzaak van het aanzien gaan prediken. Daarbij mag hij de belofte van genezing prediken. We vinden dat uitgewerkt in de Dordtse leerregels, in hoofdstuk 2, paragraaf 5. In vers 9 valt verder op dat het in het enkelvoud verwoord is. En het geschiedde als een slang iemand beet, een enkeling. Als zo'n gebetene werkelijk mocht kijken, ervoer hij, als hij ernstig ziek was, dat zijn kracht terugkwam. Hij voelde, ik word beter, ik mag blijven leven. Dat is een ondervinding, dat is bevinding, dat is een geloofsoefening. Wanneer we in vertrouwen mogen zien op de koperen slang, dan is alle twijfel weg. Daar ligt een grijsaard, zijn ademhaling wordt minder. Hij ligt in het rulle woestijnzand. Hij hoort de boodschap, al wie er aanziet, zal blijven leven. Nog een enkele zucht en de oude man zal moeten sterven. Maar hij draait zijn hoofd om en hij kijkt. Hij voelt ogenblikkelijk dat zijn krachten terugkomen. Hij wordt gezond. Hij mag in leven blijven. Vaders en moeders maken hetzelfde mee. Daar komt een moeder de tent uitrennen met een baby in haar armen. Ze strekt haar baby uit in de richting van de koperen slang. Heel even doet de baby de ogen open en kijkt en het zieke kind mag blijven leven. Wat een wonderlijk geneesmiddel voor boetvaardige smekelingen daar in de woestijn. Deze geschiedenis heeft zich 3.500 jaar geleden afgespeeld. Zoals het toen was, zo is het nog steeds. Zoals de Heere toen werkte, zo werkt hij nu nog. Voor het uitzien naar een middel werkt de Heere eerst aan op een schuldbelijdenis en een erkenning van straf. Het kan niet anders, of dan ga je bidden om een middel. In de Heidelbergse catechismus vinden we dezelfde lijn. Denk aan de zondagen 4 en 5. Wat horen we in vraag 9? Doet dan God de mens niet onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? De gebalde vuist. Dan zondag 5. De bekende vraag 12. Aangezien wij naar het rechtvaardige oordeel Gods, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, lege rechteloze handen, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Gevouwen handen. Kom, gemeente, mogen er onder u zijn die zijn vastgelopen, die doodschuldig zijn, die verlangen naar een onverdiend redmiddel, die uitzien naar de middelaar. In de derde gedachte zullen we van hem horen. Maar we zingen eerst uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest, op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in het leven, ver boven beet en wensen, reeds vrocht voor de oog der mensen. We noemen nu het 15e vers van Psalm 31. De Heere gedenkt in de toren des ontfermens. We hoorden over een verdiende straf, een onverdiend middel. Nu nog onze derde gedachte, een gegeven middelaar. Ik heb al gezegd dat we een lijn mogen trekken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Dan komen we bij het nachtelijke gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus. De Heere Jezus gaat als de leraar ter gerechtigheid op zichzelf wijzen. Hij maakt een vergelijking met de wonderlijke geschiedenis die we nu samen overdenken. We lezen in de versen 14 tot en met 16 in Johannes 3. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het staat er zelfs twee keer. In zijn welbehagen heeft God de Vader in Christus een kerk verkoren, maar ook een weg uitgedacht waarin de uitverkoren kerk zal zalig worden. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Nu zegt Christus van zichzelf: alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat is dat goddelijke moeten. Misschien zit u nog steeds met de vraag waarom nu die koperen slang gemaakt moet worden. Of is uw vraag zojuist beantwoord? Misschien dat u de vergelijking van de Heer Jezus met de slang niet begrijpt. Misschien jullie ook niet, kinderen. Als de slang alles te maken heeft met de duivel, denk aan Genesis 3. Hoe kan het dan toch dat Christus een vergelijking maakt met de slang in de woestijn? Het staat hier letterlijk. Wel, het is precies hetzelfde als met de koperen slang in de woestijn. De deugd van Gods rechtvaardigheid moet verhoogd worden. Zo is het ook in de kruisiging van Christus. Want dat is hier de betekenis van het woord verhoging. Daarbij moeten we niet denken aan de trappen van Christus' verhoging. Niet aan de staat van zijn verhoging, maar aan de letterlijke verhoging. De Heer Jezus bleef letterlijk niet meer op de aarde. Hij hing verhoogd aan het kruis in zijn vernedering. Daarin is de deugd van Gods gerechtigheid verhoogd. Aan Gods eisend recht moet worden betaald. En dan nog iets. In het paradijs kwam de vloek op de slang. De Heer Jezus heeft als borg gehangen aan het kruis. En hij is tot een vloek geworden. Daar hing hij als de vloekdragende borg aan het vloekhout des kruises. Maar ik mag u op nog iets wijzen. Want die koperen slang, hoog opgeheven op een koperen stang, en Christus Jezus, hoog opgeheven aan het kruis, zien ook op de prediking van het evangelie van Christus de gekruisigde. Dat is de dwaasheid van de prediking. Voor de Jood is dat tot grote ergernis en voor de Griek tot dwaasheid. En toch, door de dwaasheid der prediking van Christus de gekruisigde, komen velen tot het geloof. Jongens en meisjes, weten jullie eigenlijk wel waar luidklokken van gemaakt worden, die soms in kerktorens hangen? Die zijn van brons. Brons bestaat voor 75% tot 80% uit koper. Zeker grote luidklokken geven zo'n prachtig geluid dat tot ver in de omgeving hoorbaar is. Het zegt iets over de prediking van het evangelie tot aan de einden der aarde. We bidden vaak of de bazuin, de prediking, een helder geluid mag voorbrengen. Hoe klinkt dat in de prediking van Mozes onder het volk van Israël? Waar wijst hij op? Komt die prediking tot een enkeling? Nee. Weet hij wat Mozes mag zeggen? Al wie gebeten is, als hij er aanziet, zo zal hij leven. Jezus Christus zegt, een iegelijk die gelooft. Hoort u? Hoor jij daar de ruimte in? Jongen, meisje, het kan ook voor jou. Echt waar. De Heere zegt in zijn woord, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Op een andere plaats klinkt het, en die nodiging klinkt ook nu, ernstig, welmenend en liefdevol. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. In het Engels staat er letterlijk, look unto me. Vertaald is dat, zie op mij, zie op de koperen slang. Zie op Christus, hangend aan het kruis. Volk van God, als het nu voor die mopperaars in de woestijn kom, waarom is er dan zo'n belemmering bij u? Mag hij geen volkomen zaligmaker zijn? Voor wie? Voor wie de Heere Jezus dierbaar, gepast en noodzakelijk geworden is. Voor mensen die midden in de dood liggen, die doorleven dat ook zij anderen gebloed zal zijn. Als we in gedachten eens bij het kruis gaan staan, dan moet u toch zeggen, ziende op uzelf, ziende op uw zondaars bestaan, op al die overtredingen, ik heb verdiend om aan het kruis te hangen. Maar hoor dan dat wonder. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een zalige ruil. Hij uw vloek, u zijn genade. Hij uw schuld, u zijn gerechtigheid. Hij uw smet, u zijn heiligheid. O, wat gaat er een zonde dodende en ziels genezende kracht uit van deze dierbare borg, hangend aan het kruis. Van die ogenblikken, als dat vertrouwend op hem ziena mag zijn, krijgt u nooit genoeg. Dan zingt het in de ziel, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Misschien bent u wel bang dat u moet sterven. Ik mag u wijzen op het kruis van de Heere Jezus. Dat is echt de enige veilige plaats. Luther zegt, ik kruip naar het kruis. Dan ben ik veilig, zoals kuikentjes onder de vleugelen van de hen. Kruip dan ook maar naar het kruis. U zegt, maar hoe kom ik daar dan? Ik ben een gebetene. Ik kan geen stap vooruit zetten. En kruipen kan ik ook niet. Dat is nu juist de strijd van mijn bestaan. Ik weet niet hoe ik daar komen moet. Ik heb alleen maar banden. Hoe meer ik eraan doe, hoe meer ik probeer, hoe erger het met me wordt. Net als bij de bloedvloeiende vrouw. Bent u met al uw pogen, proberen en werken aan een eind gekomen? Schreeuwt het van binnen, wie is hij toch? Als hij zo getekend wordt in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn beminnelijkheid, schreeuwt het dan in uw ziel, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is dat uw strijd? Dan heb ik een woord voor u van de Heer Jezus zelf. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal een allen tot mij trekken. Dan wijst de Heer Jezus op de letterlijke verhoging aan het kruis. Daarin horen we de trekkende werking van de Heilige Geest tot het kruis van Jezus. Laat het uw gebed dan zijn. Heere, ik kan bij u niet komen. Mijn hart hunkert om bij u te komen. Trekt u mij, dan zal ik u nalopen. We kunnen ons zo voorstellen dat als die slang daar stond met de koperen slang, als die stang daar stond met de koperen slang, en je lag als een gebetene dicht bij die stang en je keek, dan zag je die koperen slang heel goed en dan werd je beter. Maar als je nu eens op een kilometer afstand lag, of misschien nog wel verder, zou je dan wel beter kunnen worden? Ja hoor, want als je maar heel in de verte een klein puntje van de koperen slang zag, dan mocht je blijven leven. Ik las zelfs bij een oudvader, ook al was iemand scheel, al kon hij niet goed kijken, toch bleef hij leven. Daarin horen we dus over dat onvoorwaardelijke geloven. Er mag niets bij van de mens, maar er hoeft ook niets bij van de mens. Dat mag tot bemoediging zijn, juist ook voor die bevende mensen onder ons. De Heer Jezus trekt zelf en zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Volk van God, dat moment dat u als een uitgewerkte zonder in de kerk kwam, zult u vast nooit meer vergeten. Van binnen was het een gitzwarte duisternis. In uw waarneming was alles vastgelopen. Het werd sterven. En toen hoorde u die onvergetelijke preek. Het was alsof in het woord een schelp openging. Vanuit het evangelie werd Christus geopenbaard, de middelaar. Eerst kon u in uw waarneming niet zalig worden, maar toen kon het. Niet alleen voor anderen, maar ook voor u. Jongens en meisjes, ik heb al een paar keer gezegd dat de koperen slang zo goed zichtbaar was in de zon, dus overdag. Ik heb ook gezegd dat de slangen bleven kruipen en bleven bijten. 'S Nachts was de koperen slang niet zichtbaar en de slangen bleven kruipen en bijten. Zouden er dan in de nacht opeens heel veel Israëlieten hebben moeten sterven? Wat denken jullie? Ik ga het antwoord geven. In de nacht was er de vuurkolom. In het licht van God was de koperen slang zichtbaar. Dus dag en nacht was de koperen slang te zien. Voelt u de les? Christus Jezus is ook nu 24 uur per dag bereikbaar. O, val hem dan toch te voet. Smeek of hij zich aan uw ziel wil openbaren. Of hij toegepast mag worden aan uw ziel door de Heilige Geest. Er zullen ook mensen zijn die halsstarrig zijn, die de boodschap van Mozes horen en niet willen luisteren. Ze blijven opstandig. Ze draaien hun hoofd niet om te kijken. Zo sterven ze. U zegt, dat is dom. Als de boodschap zo duidelijk tot je komt. Maar nu moeten we de boodschap op onszelf betrekken. Iedere kerkdienst komt Christus in het gewaad van zijn woord in uw midden. Dan wandelt hij door de paden en de rijen. Calvijn zegt, iedere kerkdienst drupt het bloed van Jezus op de gemeente. Iedere kerkdienst hoort u de ernstige wetsvermaningen. Iedere kerkdienst mag u zitten onder de lieflijke nodigingen van het evangelie. En wat doen wij? Wij verwerpen het evangelie. Wij verwerpen Christus. We vertrappen de Zoon van God. En we achten het bloed van Jezus onrein. Tenminste, bij velen van ons is het zo. Wat is dat aangrijpend? O, bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Gemeente, de Heere bepalen ons maar bij de kortstondigheid van het leven. Toen wij in de zomer met ons gezin eens in Zwitserland in de bergen liepen, liepen we op een gegeven moment in een bergkom. Daar ontdekten we dat ons spreken hoorbaar was met een echo. Toen heb ik mijn handen aan de mond gezet en heb ik geroepen, leven. De echo was, even. Hebben we daar erg in? Ons leven is zo kort. En dan? Wat horen we in het hoofdstuk waarin de Heere Jezus een gesprek heeft met Nicodemus, in vers 36, daar zegt Christus, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. We denken wel eens dat we pas als we onbekeerd sterven met de toorn van God te doen krijgen. Maar dat is niet waar. We hebben in ons leven al te maken met de toorn van God. Het staat in de Bijbel. We zijn aan het verderven. O, laat het uw gebed zijn. Heere, gedenk in de toren des ontfermens. En volk van God, dagelijks moet u worstelen met die onzalige fontein, waar de zonde voortdurend uit opwelt. Er zijn ogenblikken dat u moet walgen van uzelf. Dan kreunt u het in de ziel. O, dat zondegif. U denkt er één slang onder te hebben, maar er komen er 10 voor terug. Het wordt nooit beter. Moet u ook belijden dat u Jezus hebt verworpen? Is het uw vraag? Hebt u nog een boodschap voor mij? Ja, die heb ik. Weet u welke? Precies dezelfde als die Mozes bracht onder het volk van Israël. Al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. Als u Christus mag aanzien met een oog van het geloof, als de leidende borg, en u ziet op zijn striemen, op zijn wonden, waar het bloed uit drupt, o, wat wordt Christus dan schoon, ook in zijn vernedering, dan is het waar, u dan die gelooft, is hij dierbaar. In de bergen in Zwitserland heb ik nog even een keer mijn handen aan de mond gezet. En ik heb geroepen, sterven. De weerklank was, erven. Dat is de toekomst, kinderen des Heren. Het hemelse Kanaän wacht. Daar zult u volkomen bevrijd zijn van de beten van Satan, van het zondegif. Dan mag u altijd en eeuwig bij de Heren zijn. Amen. Heere, goedertieren God in de hemel, dan bracht u ons weer aan het einde van deze leesdienst. Dan is dat woord tot u gekomen. Wend u naar mij toe en word behouden. O Heere, geef toch geen rust in de ziel. Tot we het mogen weten dat we geborgen zijn achter dat bloed van het lam. O, geeft u dan een haast en een spoeden om ons levenswil. Mogen we u te voet vallen met die schreeuw in het hart. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan is er nog zo'n ruimte van zalig worden in dat bloed van u. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Heere, mogen ook uw kinderen zo vertroost zijn geworden met deze woorden. Mogen ze schuilen achter dat bloed van het lam. Ja, mogen ze toch in al uw wonden allerlei vertroostingen vinden. En mogen ze ook zien op die toekomst die wacht. Het is hier slechts een verdrukking van 10 dagen. Heren, hoe groot is toch het goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Mag dat toch ook de pelgrimsreis verzachten. Heren, het hart en het oog naar boven, want hier beneden is het niet. Maar dat ware lieven en loven is toch daar, waar men Jezus ziet. Heren, mogen uw kinderen ook in deze lijdenstijd veel verkeren aan de voet van uw kruis. Heb dank dat u een stem gaf om te lezen, dan is al de dank voor u. Wilt u onze zonden vergeven? Wilt u verder deze rustdag met ons zijn? We bidden voor onze broeders, die ook op hun beurt de leesdienst zullen leiden. Wilt u hen ook helpen en sterken? Gaat u met ons deze dag? We bevelen nogmaals alle trouwdragenden aan u op. Wilt u troosten en nabij zijn? Grote hoorden van het gebed. Dat bidden we uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 103. En daarvan het tweede vers. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het tweede vers van Psalm 103. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw een troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.